Diego Navarro had altijd al de slechte gewoonte gehad om zijn speeltjes kapot te maken. Een houten vrachtwagentje was het eerste stuk speelgoed dat het had moeten ontgelden. Hij was toen nog maar een jochie geweest en het was zeker niet zijn bedoeling geweest dat ding te mollen. Maar hij wilde gewoon weten wat hij er allemaal mee kon doen. Dus had hij het wagentje van een helling geduwd en was hij er zelf als een bezetene achteraan gerend. Natuurlijk was hij gevallen. Niet alleen had hij daardoor een tand door zijn lip, maar door de val waren ook nog eens de wielen van zijn favoriete speeltje afgebroken. Zijn moeder had hem opgetild en op zachte toon tegen hem gesproken, terwijl ze de tranen van zijn wangen veegde. Ze had de vrachtwagen opgetild en hem verzekerd dat er niets aan de hand was. Zijn vader had echter schamper gelachen, het ding uit haar hand gerukt en in het haardvuur gegooid. "Als iets kapot is," had hij op onverzoenlijke toon gezegd, "moet je leren om het los te laten." Nu, vele jaren later, galmden die woorden nog in Diego's hoofd na. Toen zijn moeder was overleden, had zijn vader emotieloos bij haar opgebaarde lichaam gestaan. Hij haatte zijn vader. Tegelijkertijd leek hij echter veel meer op hem dan op zijn lieve engelachtige moeder, wier leven uiteindelijk kapot was gemaakt door de man die had beloofd eeuwig van haar te zullen houden. Haar handen hadden altijd zacht en kalmerend aangevoeld, maar Diego's handen waren wapens met een verwoestende kracht. Na de dood van zijn moeder had hij in een vlaag van woede zijn vaders garage op de rancho van de familie in brand gestoken. Zijn vader had geweten dat Diego verantwoordelijk was en Diego had zich afgevraagd of zijn vader hem nu zou vermoorden. Dat hij hem naar de duivel zou sturen, net zoals hij Diego's moeder naar de engelen had gestuurd. Het was echter nog veel erger geweest. Zijn vader had hem eenvoudigweg aangekeken met een blik van herkenning in zijn donkere ogen. Dat een monster als zijn vader iets van zichzelf in Diego weerspiegeld zag, was voor Diego nog erger geweest dan de dood. Toen, althans. De daaropvolgende jaren had Diego zijn lot geaccepteerd en de duisternis in zijn ziel keer op keer getart. Zijn vader had hem een sportauto gegeven voor zijn 18e verjaardag. Op een bochtige weg was Diego ermee tegen een muur van rotsen geknald. Als hij voor het ongeluk een andere kant op had gestuurd, zou hij in het water terecht zijn gekomen en met auto en al naar de bodem van de oceaan zijn gezonken. Het zou een zegen voor hem zijn geweest als hij op die manier voortijdig aan zijn einde was gekomen. Uit het leven gerukt voordat hij de schade kon aanrichten waartoe het lot hem had veroordeeld. Maar het lot had meer voor hem in petto gehad en dus had hij het ongeluk overleefd. In tegenstelling tot zijn mooie lieve moeder al die jaren geleden. Het bevestigde maar weer eens hoe wreed het leven was. Hoewel hij altijd en overal een spoor van vernielingen achter zich liet, was hij tot dusverre zelf onverwoestbaar gebleken. Het waren de dingen die hij aanraakte die in vlammen opgingen, kapot gingen. Zoals Carina. Zijn enige poging om met iemand anders een verbintenis aan te gaan. Zijn broer Matthias was een goede man. Dat was altijd zo geweest. Als kind van de duisternis had Diego nooit iets begrepen van het strenge morele kompas waarmee zijn broer zijn koers bepaalde. En toen Diego dat eenmaal besefte, had hij vrijwel alle banden met Matthias verbroken. Daarna had hij Carina ontmoet. Mooi, vol levenslust en opwindend. Ze had nog woester geleefd dan hij. Zich onderdompelend in geestverruimende middelen en wilde seks, vormde ze voor Diego de magische, sensuele verpersoonlijking van alles, waarin hij zichzelf wilde verliezen. Hij was met haar getrouwd. Er was immers geen betere manier om zijn favoriete nieuwe speeltje voor altijd aan zich te binden, nietwaar? Helaas had hij ook haar gebroken.